Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 100, de versen 2 en 3. De Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt en volk tot zijn dienst bereidt. Ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Psalm 100, vers 2 en 3. We gaan luisteren naar het lezen uit Gods heilig en dierbaar woord. Dit keer uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Te beginnen bij hoofdstuk 9 vers 35 tot en met hoofdstuk 10 vers 15. Dus Matthäus 9, vers 35 tot en met 10, vers 15. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu van Matthäus 9 vanaf het 35e vers tot het 10e vers 15. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het evangelie des koninkrijks, en genezende alle zieken en alle kwalen onder het volk. En als hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heere des oogstes, dat die arbeiders in zijn oogst uitstoten. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelfde uit te werpen, en om alle zieken en alle kwaal te genezen. De namen nu der 12 apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebeus, genaamd Thaddeus, Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En heengaande predikt, zeggende: Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees de kranken, reinig de melaatse, wek de doden op, werp de duivel uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Verkrijg u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordel, nog malen tot de weg, nog 2 rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is. En blijf al daar, totdat gij daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En indien het huis waardig is, zo komen uw vrede over datzelfde. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan de...
Gemeente, terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds, zingen wij Psalm 80, de versen 1, 3, 9 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Dan ook het derde vers. Hoe lang, o Heer der legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten? Vers 9, keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En vers 11, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 1, 3, 9 en 11. Gemeente, het is een belangrijke week die we zijn begonnen in ons kerkelijk leven. Morgen tot en met woensdag zal het curatorium van de theologische school vergaderen om die mannen te horen die zich met een attest van hun kerkenraad tot het curatorium hebben gewend om toelating tot de theologische school. En het gebed is nodig. Daartoe zijn we allen opgeroepen, ook in ons weekblad, de Saambinder, om deze nood ook vandaag in onze gebeden, in de openbare gebeden voor de Heere neer te leggen. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinigen. En dat gebed is niet alleen vandaag of van de week nodig, maar is eigenlijk altijd nodig. Dus niet alleen die week dat de boezemsingel in de belangstelling staat, zoals we dat gisteren konden lezen boven het artikel in het Reformatorisch Dagblad. De boezemsingel in de belangstelling. Nee, niet alleen in die week, maar alle dagen eigenlijk. En daarin gaf de Heere Jezus Christus een voorbeeld om te bidden om arbeiders in de oogst. En dan denken we nu bijzonder ook aan predikanten. Maar we mogen natuurlijk dat gebed ook breder zien. Werkers in Gods koninkrijk, in welk terrein, op welk terrein dan ook. Daar leerde de Heere Jezus Christus om bidden. En de tekst vinden we in Matteüs 9, de versen 36 tot en met 38. Matteüs 9... Vers 36 tot en met 38. En hij, dat is Jezus, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Een gebed om arbeiders in Gods oogst. De aanleiding, dat is vers 36. De noodzaak, dat is vers 37 en 38. En het vervolg. En dan letten we op ons tekstverband. Een gebed om arbeiders in Gods oogst. De aanleiding. Wat is nu de aanleiding dat de Heer Jezus dat gebed geeft en voorzegt? Tweede, noodzaak. Waarom is dat nu nodig om te bidden om arbeiders in de oogst? En wat is nu het vervolg op dat gebed geweest? En de Heere geven aandacht en eerbied onder zijn woord. En ook iets van die bewogenheid van Christus, die als hij de scharen zag, innerlijk met ontferming over hen werd bewogen. En hij de scharen ziende, de aanleiding tot dit gebed, gemeente, dat is het zien van Jezus. Over wie gaat het hier? Oh, dan gaat Matteüs weer schrijven. En we weten, Matteüs die schrijft de geschiedenis van Jezus Christus, de Zoon van God. En hij is hier ook. En Jezus omging al de steden en vlekken, lezen in vers 35, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Het gaat om hem. Hij ziet, hij zegt, hij zendt. Eigenlijk zijn het drie woorden met een zet die we hier zien in ons tekstverband. Jezus ziet, Jezus zegt, Jezus zendt. Dan kunnen jullie het ook begrijpen, jongens en meisjes. Hier, deze woorden van onze tekst, zijn eigenlijk een overgang in het Matteüs-evangelie. Als we even kijken, Matteüs 5 tot en met 7, daar staat die lange preek, de bergrede. We zouden kunnen zeggen, dat zijn de woorden van Jezus. De prediking van Jezus. Dan in Matthäus 8 en 9 lezen we heel veel wonderen van Jezus. Dus eerst woorden, dan wonderen. En dan in Matthäus 10 gaat de Heere Jezus zijn discipelen uitzenden. Dan moeten ze in dat spoor gaan van hun meester predikende en ook wondertekenen doende. Als bevestiging van het evangelie. En dan zijn deze versen van onze tekst als het ware een overgang van het ene deel naar het andere deel van het evangelie. Deze versen zijn een gebed om arbeiders in Gods oogst, daar gaat het om in deze versen. En die versen, dat gebed om arbeiders in Gods oogst, dat is vooral heel belangrijk in verband met de uitzending van de discipelen of de apostelen. En hij, Jezus, de scharen ziende. Jezus ziet de scharen. En wat bedoelen we dan met de scharen? Wie zijn dan die scharen, jongens en meisjes? Dat zijn die grote groepen mensen die rondom de Heere Jezus zijn. De menigten van mensen. Dicht op één gepakt, allemaal door elkaar mensen, scharen met mensen. En al die mensen die zijn allemaal weer verschillend. Maar dat zal voor de meesten, eigenlijk wel voor allen gelden, ze hoorden bij de Israëlieten, bij dat verbondsvolk Israël, de scharen. En dat is de aanleiding tot het geven van dat gebed, dat Jezus de scharen ziet, de mensen, menigte om hem heen. Lezen wel vaker, Markus 6, en Jezus uitgaande zag een grote schare, dat is de verwijstekst hier bij dit vers, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, schapen zonder herder, en hij begon hun vele dingen te leren. Hij de scharen ziende. Mensen, mensen en nog eens mensen. Dat heb je wel eens, hè? Als je al die mensen ziet, dan ben je in een stad, in een winkelstraat bijvoorbeeld, dan zie je al die mensen. Grote steden, als je daar rondloopt, allemaal mensen. Ik kan me dat zelf nog goed herinneren toen ik voor de eerste keer de Filipijnen kwam in die miljoenenstad Manila. Allemaal mensen, mensen, mensen. Maar ook kleinere groepen. Zoals ze hier van in de kerk komen vanmorgen. En dan zit de kerk helemaal vol, allemaal mensen. Een menigte van mensen en we denken ook aan de mensen thuis. En we zitten hier allemaal zo, ja, door elkaar heen. En ieder mens is ook weer een mens, één mens. En wij mogen leven op het erf van het genadeverbond. Dat zal van allen gelden. Maar van nature, zoals we geboren zijn, zijn wij allemaal mensen op de verkeerde weg. Mensen, goed geschapen mensen. Dat gold ook van deze mensen die Jezus op dat moment zag, maar dat geldt ook vanmorgen. En waar we dan ook mensen zien, goed geschapen, diep gevallen, totaal verdorven. Maar mensen die dat ene nodige moeten leren kennen. Mensen die bekeerd moeten worden, getrokken moeten worden. Dan ziet Jezus de scharen. En als het dan bijzonder gaat vanmorgen in deze dienst over de ambtelijke dienst, broeders. Ook in de ambten waar de Heere ons mee heeft bekleed. Als diaken, ouderling, predikant, maar ik denk ook aan de werkers in Gods Koninkrijk. Hoe zien wij nu de mensen? Als schuldige mensen, verloren mensen in de zonde, hoe bevoorrecht ook. En dat we ze ook zouden zien, kunnen we ook nog iets van leren, ook in de ambtelijke dienst. Jezus zag ze. En natuurlijk, zoals Jezus ze heeft gezien, zo heeft nooit een ambtsdrager of iemand in het koninkrijk van God de mensen kunnen zien. Want de Heere Jezus peilde van ieder mens het hart. Maar voor ons wel de taak om de mensen te zien. En hun eeuwig goed, hun eeuwig nut op het oog te hebben. En gemeente, wie zijn wij? Je kunt je soms zo verloren voelen, hè, als je in een grote groep mensen zit. Wie ziet mij eigenlijk? Maar wat is dat hier troostvol als er staat en hij de scharen ziende. Dan is er één die ieders weg weet en die ieders pad kent. En dan kun je met honderden mensen in de kerk zitten of ook thuis erbij betrokken of op een andere plaats. Dat je zegt, ach, wie ziet mij eigenlijk? Maar er is er één die ziet en één die weet. En dat is aan de ene kant tot schrik als we iets te verbergen hebben. Maar aan de andere kant kan dat ook zo'n troost zijn. Hij weet alle dingen. En dan lezen we, hij werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dus Jezus ziet de scharen en het blijft niet alleen bij zien. En hij wordt met innerlijke ontferming over hen bewogen. Dan staat er een Grieks woord, dat is een heel sterk woord. De kanttekenaren van onze Statenvertaling die zeggen, hij werd in zijn ingewanden beroerd. Dus dat ging werkelijk heel diep, tot in het diepste van zijn ziel werd hij beroerd, werd hij bewogen, vol ontferming. Dat is de sterkste uitdrukking voor medelijden die in de Bijbel wordt gebruikt. In het Grieks wordt dat woord alleen in het evangelie, in de evangeliën gebruikt. In Matthäus wordt het 4 keer van Jezus gezegd. Hier en bij die wonderbare spijziging dat Jezus met innerlijke ontferming werd bewogen. En bij die tweede wonderbare spijziging en bij die blinde van Jericho. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Wat zien we de Heere Jezus hier als mens, hè, naar zijn menselijke natuur. Calvijn zegt, door natuurlijke aandoening bewogen. Natuurlijk zoals wij mensen wel eens bewogen kunnen zijn over een ander. Als we iemands nood en ellende zien, zijn ziekte of zijn rouw. We raken ontroerd, we zijn bewogen, we zouden willen helpen. En ja, we kunnen het eigenlijk niet, maar we leven mee. Maar gemeente, hier zien we ook iets, niet alleen van Jezus als mens, maar hier zien we natuurlijk ook iets van Gods Zoon. En daarin zien we ook iets van Gods hart. Want Jezus is de Zoon van de Vader van de Zaligmaker, die zich ontfermt over zondaren om Christus wil. Wat een wonder, gemeente. Ik mag u preken, een God die zich nog ontfermen wil over zondaren. Die zondaren nog genadig wil zijn, maar dat kan nooit zomaar, dat kan alleen om Jezus Christus wil. En Jezus de scharen ziende werd innerlijk met ontferming bewogen. Hoe kan de Heere nu naar mij zien? Mens, zondig, schuldig mens, dat kan toch alleen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die barmhartige zaligmaker. En zo heeft Jezus dat willen laten zien. He, niet alleen door zijn woorden, zijn prediking, maar ook door zijn wonderen. Dat heeft Matthäus juist beschreven, he, hoe de zieke en de lijdende mensen door hem werden genezen en geholpen. Bezeten mensen, treurende mensen, hongerige mensen, eenzame mensen, verdwaalde mensen. En daar heeft de Heere Jezus in laten zien, zo wil ik nu nog mensen helpen. Zo wil ik nu mensen redden. Als ik dan die blinde ziende maak en die doven laat horen en die bezetenen van de duivel verlos. En die kreupelen doet wandelen. Zo is mijn rijk, zo is in mijn koninkrijk het nodig en ook mogelijk dat ik van de zonde de allergrootste kwaal bevrijd en red. Want ik ben de zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. Want het gaat natuurlijk om het hart. Het hart van die mensen om hun verhouding met God. Hoe staan ze tegenover God? Het gaat niet in de eerste plaats over de tijdelijke noden. Maar hoe staan ze nu tegenover de Heere? Maar tegelijkertijd is het ook zo dat die tijdelijke noden, dat hij daar ook in kan voorzien. Opdat we ook met onze geestelijke nood, de grootste nood, en in die geestelijke nood door hem zouden geholpen worden. Die bewogenheid. Hij die torent over de goddeloosheid, de heilige Zoon van God. Hij die torent over alle eigenwillige godsdienst. Hij toont hier zijn barmhartigheid, zijn zondaarsliefde. Die onbekeerde staat, en die onbekeerlijke staat, die gaat hem ter harte. O, zijn we nog onbekeerd, gemeente? Ik predik je een zaligmaker die nog iets kan doen aan je onbekeerd zijn. Die bekering kan geven en vergeving der zonden. En zo moet het ook zijn in de ambtelijke dienst, arbeiders, mensen die bewogen zijn met het lot van onbekeerde mensen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zegt Matthäus, gelijk schapen die geen herder hebben. Jezus ziet die mensen vermoeid en verstrooid. Het Griekse woord voor vermoeid, dat betekent ze hebben geen kracht. Ze zijn zwak, moe. De Heere Jezus zegt het bij die wonderbare spijziging, jongens en meisjes. Dan gaan die mensen, ja, die willen naar huis. Maar ja, het is avond. En dan zegt Jezus, ik wil dat ze eten zullen krijgen. En geeft gij hun te eten. Want anders zullen ze op de weg nog bezwijken. Nou, dat woord wordt hier gebruikt, bezwijken. Ze zijn vermoeid, ze zouden bezwijken, uitgeput, neervallen en verstrooid. Dat is misschien nog wel een sterker woord, verstrooid, dat wil eigenlijk zeggen aan de kant gegooid. Op de grond liggen, niet meer op kunnen staan. Zoals je leest van de bezetenen, dat de duivel hem op de grond wierp. Op de grond gooide. Calvijn zegt verwilderd en verstrooid. En de vorm van het Griekse werkwoord wijst erop dat dit is nu hun toestand. Is het dan een wonder dat de zaligmaker met innerlijke ontferming is bewogen? Die mensen zijn vermoeid en ze zijn verstrooid. Want staat er, gelijk schapen die geen herder hebben. En nu kijk ik naar jullie, jongens en meisjes. Schapen zonder herder. Daar komt niks van terecht. Schapen zonder herder. Hier ziet de goede herder allemaal schapen zonder herder. Want dat volk had wel herders. De fariseeën, de schriftgeleerden. Dat waren de geestelijke leiders. Maar dat waren blinde leidslieden, zegt de Heere Jezus. Die konden de schapen, die konden dat volk, die konden die mensen, die scharen eigenlijk niet als herder leiden. En dan wordt hier eigenlijk ook waar wat het Oude Testament al zegt. En je kunt dat ook lezen in die twee verwijsteksten. Zoek ze straks nog maar eens rustig na. Jeremia 23, wee, staat er dan. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heer. En Ezechiël 34, vers 2. Wee de herders Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Vermoeid, verstrooid. Schapen zonder herder. Dat heeft Mozes al eens gebeden, hè? Toen hij aan het einde van zijn leven kwam, zei dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering, opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. En die geschiedenis als Agab wil optrekken ten oorlog. Dan wordt die profeet Micha uit de gevangenis gehaald, weet je wel, die godvrezende profeet. En dan zegt Micha, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen als schapen zonder herder. Nou, schapen zonder herder. Wij kennen de schaapskudden in Nederland. Je hebt er misschien wel eens bij gestaan. En dan moet wel een herder bij zijn, hè, als ze daar rondlopen. Maar zeker in Israël, zonder herder, dan gaan die schapen aan het dwalen en dan zijn er allerlei gevaren. Ze worden verwond door de doornstruiken. Ze kunnen zomaar in een ravijn vallen. Ze kunnen ten prooi vallen aan rovers of wolven, hè. Weten we ook uit Nederland inmiddels, die de schapen doden. Nou, en zo was het nu in Israël. Die schapen, dus die mensen, dat volk, dat verbondsvolk werd geleid door verkeerde herders. En die godsdienstige leiders, die deden hen dwalen. Ze legden lasten op te zwaar om te dragen. Ze waren wel bezig met de buitenkant, maar de binnenkant van de mensen, daar bekommerden ze zich niet om. Hoe die mensen voor God moesten verschijnen en dat ze een zaligmaker nodig hadden, die gedachte was eigenlijk helemaal weg. Ze zetten zichzelf als herder in het middelpunt en ze wezen niet naar die goede herder. Ze hebben zelfs de Heere Jezus gekruist. Geen oog voor het zwakke, geen oog voor het kranke, het zieke, voor het gebrokene. En u staat hier de Heere Jezus. En hij is die goede herder. En hij wil zijn schapen weiden. En hij zal ook uit dit volk, uit die mensenmenigte zijn schapen trekken. Eigenlijk zie je hier, ik ben de beloofde Messias. Ik, weet je het nog van vorige week? Ik ben de ware Messias. Als dan gaat in Ezechiël 34 over die enige herder. Hij is het, de Heere Jezus Christus. Hij zal staan en zijn kudde weiden, heeft Micha gezegd. En hij zal het ook zeggen, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Wat is het eigenlijk een aanklacht? Dat volk dat loopt vermoeid en verstrooid overal heen. En ze liggen daar uiteindelijk zonder herder, bedreigd door allerlei gevaren. En Jezus is de goede herder en ze hebben hem uiteindelijk niet nodig. Gemeente, schapen zonder herder. Weet u dat het een beeld is van ons allemaal? Wij zijn allemaal zonder God in deze wereld, zoals we geboren zijn, schapen zonder herder. Dan zijn we in heel gevaarlijke toestand, dan kunnen we dwalen. Dan dwalen we maar wat rond in deze wereld, door de wildernis van deze wereld. Maar dan zijn we in het gevaar om eeuwig te verdwalen. En wat moet het ook van Gods kinderen gezegd worden? Schapen zo vaak zonder herder, vermoeid, verstrooid, misschien zo vanmorgen wel hier of thuis. Weet u waarom dat dan gepreekt wordt vanmorgen, opdat u zich zo wenden tot die grote en goede herder, die nu nog daar in het evangelie wordt aangewezen als de goede herder, die die vermoeide en die verstrooide schapen, de schapen van zijn weide, ook wil leiden en helpen. En het ook zegt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat is de aanleiding tot het gebed om arbeiders in Gods oogst. Jezus die ziet. En Jezus die zich ontfermt. En Jezus die de nood peilt van deze mensen. Want ze hebben geen herder. En nu gaan we naar het tweede punt, de noodzaak. Want toen zeide hij, vers 37, tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Toen, na het zien van Jezus, gaat Jezus iets zeggen. En dat is heel opmerkelijk, gemeente. Als we lezen over de innerlijke ontferming van de Heere Jezus, dan is dat nooit dat hij dan werkeloos blijft. Hij ontfermt zich, hij is met innerlijke ontferming over die mensen bewogen. En dan gaat er ook altijd iets gebeuren. Je leest die tekst uit Marcus, hij begon hun vele dingen te leren. En hier lezen we, hij werd innerlijk met ontferming bewogen en hij zeide tot zijn discipelen. Hij gaat als het ware het werk ter hand nemen. Hij gaat wijzen op het gebed tot zijn discipelen. Tot zijn volgelingen staat er dan letterlijk natuurlijk in het Grieks. Hij wil dat gebed om arbeiders in de oogst bijzonder op de lippen van zijn discipelen, van de apostelen leggen. En in Lucas 10, waar deze tekst ook wordt aangehaald, dit gebed, dan gaat het tot de discipelen en tot die 70 mensen die uitgezonden worden. En voordat ze uitgezonden worden, gaat de Heere Jezus wijzen op het gebed. En wat zegt hij dan? De oogst is wel groot. Dat woord komt wel 3 keer hiervoor. Oogst, oogst, oogst. Kijk maar. De oogst is groot. Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeider in zijn oogst uitstoot. De oogst. Dat is eigenlijk weer een ander beeld. Van herder gaan we dus naar een arbeider. Die de oogst moet binnenhalen. Een herder die de schapen moet leiden. Maar hier een arbeider die de oogst moet binnenhalen. Want de oogst moet binnengebracht worden. Nou, dat begrijpt natuurlijk iedere Israëliet wat dat is. Want Israël, dat was natuurlijk echt ook een land waarin heel veel akkerbouw was. En wijnbouw. De oogst, de graanoogst. Eerst had je de gerstenoogst en dan kreeg je de tarweoogst. En later was er natuurlijk in het jaar de druivenoogst. En zo was er steeds in Israël wel een oogsttijd. En als de Heere Jezus deze woorden tot zijn discipelen spreekt, dan is het waarschijnlijk ook oogsttijd. En dan zien de discipelen het als het ware zo voor zich. He, zoals wij als we buiten het dorp komen de akkers zien. En dan in de oogsttijd zien hoe de gewassen ja binnengehaald worden, de oogst binnengehaald worden, moet worden. En nu gaat het hier over de oogst op de grote akker, de oogst op de wereldakker. Het gaat over het graan, het koren op de wereldakker, de oogst is wel groot. En wat bedoelt de Heere Jezus dan met de oogst is groot? Nou, heel eenvoudig, wat is nu de oogst? Calvijn zegt dat is het getal van Gods uitverkorenen. Dat zijn nu al die mensen die van eeuwigheid gekend en geliefd zijn. En die worden in de tijd door de tijd heen toegebracht. Dat is de oogst. En dat is Gods oogst. Want kijk dan maar even in vers 38 op het laatst. Dan staat er zijn oogst. De Heere van de oogst. He, die oogst is van de Heere zijn oogst. Hij heeft die oogst al. Want die oogst, ja, dat is die oogst al van eeuwigheid. Dat zijn die uitverkorenen die aan Christus gegeven zijn in de eeuwigheid. En die uiteindelijk van de Heere van God de Vader zijn. Hier over het werk in de oogst. Dat is het beeld hier, hè? De oogst is groot. De oogst, dat is er natuurlijk straks, aan het einde, dan is de volle oogst binnen. En dan zullen al Gods kinderen binnen zijn. De oogsttijd van de wereld, de wederkomst. Maar hier moet je het zien als de tijd dat er aan die oogst gewerkt wordt. In het Oude Testament wordt er al geprofeteerd over de oogsttijd. Aan de ene kant tot heil. De Heere zal dorsen en Israël zal opgelezen worden, Jesaja 27. Maar ook tot oordeel, Joël 3 bijvoorbeeld, de oogst is rijp geworden. Hier gaat het natuurlijk vooral over dat binnenbrengen van die uitverkorenen die bijeen verzameld worden. De oogst is groot. De oogst, letterlijk staat er, is veel. En moeten er ingezameld worden. Maar de arbeiders zijn weinig. Dat is een groot contrast. De oogst is veel. De oogst is veel, is groot. En de arbeiders zijn weinig. Je ziet het zo voor je. Daar is een grote akker. En dat graan, die tarwe, die moet daar binnengehaald worden. Maar er zijn maar een paar arbeiders, die kunnen dat werk eigenlijk niet aan, dat oogstwerk. En nu zegt Jezus het. En Jezus peilt het, hè? En Jezus spreekt hier. Hij zegt, de oogst, het graan is veel. En de arbeiders zijn niet veel. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. En nu zijn we hier vanmorgen, in de week dat het curatorium vergadert. Even voor jullie uitleggen, kinderen, jongeren. Het curatorium, dat is eigenlijk het bestuur van de theologische school in Rotterdam. De theologische school, daar zitten de studenten. Wij hebben ook twee studenten vanuit onze gemeente die daar op school zitten. Student Blok en student Mulmeester. Maar er zijn nog andere studenten. En nu één keer op een jaar komt dat curatorium bij elkaar om te vergaderen voor de toelating voor het nieuwe schooljaar. En dat zal dan morgen tot en met woensdag zijn. Waarom komen de curatoren daar samen? Waarom komen we daar morgen samen in Rotterdam? Opdat er arbeiders bij zouden mogen komen. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig, ja. Er zijn heel veel gemeenten die hebben geen eigen herder. Dan blijf ik alleen maar in onze omgeving. Ons gewest, ons gebied. De klas is Goes. 4 dienstdoende predikanten. De klas is Middelburg, 3. Dat is 7. De klas is Stolen, 3. Dat is 10. Hoeveel gemeenten zijn er? Nou, we lezen Kerkelijk Nieuws allemaal natuurlijk. Jullie kijken daar ook wel eens in. Dan tel je alleen al in de klasse Goes 15 gemeenten. De klasse Stolen heeft er ook zoveel. 16 eigenlijk. En dan de klasse Middelburg nog 10. En dan zien we wel hoeveel gemeenten geen eigen dominee hebben. Dus 10 predikanten, eigenlijk voor 40 gemeenten. Is dat geen nood? En dan heb ik het alleen nog maar over dit gebied. En natuurlijk zijn er gemeenten die geen eigen herder kunnen krijgen, die te klein zijn. Maar er zijn ook veel grote gemeenten die zijn vakant. Dus dit gebed is echt nodig. Ook voor onze gemeenten. En dan heb ik het alleen nog maar over onze gemeenten. Dan denk ik ook aan andere kerkverbanden waar die nood ook groot is. En dan denken we ook aan evangelisatie en aan zending. En al dat werk in Gods Koninkrijk. Je moet zeggen, er zijn altijd arbeiders nodig. En nu kun je daar heel veel over praten. Maar weet je waarom de Heere Jezus dat nu zegt? Hij zegt tegen zijn discipelen, nu moet je eigenlijk die nood zien om te beleven en om te vluchten tot de Heere van de oogst. En daarom, ja, dat is het beste, want dan zegt de Heere Jezus, bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Bid dan. Bid. Staat hier echt in het meervoud een bevel. Bid dan. Bid. En dat woord bidden, dat betekent een verzoek doen, vragen. Ja, eigenlijk nog sterker, smeken, smeken. Dat is best een sterk woord, hè. Zal ik even een voorbeeld geven? Die Melaatse, die bad hem, smeekte hem, die was zo ziek. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Datzelfde woord. En die vader van die maanzieke jongen, wat was hij in nood over zijn jongen. Ik bid u. Dat was natuurlijk niet zomaar even, nou ja, zou u eens een gebed willen doen. Nee, ik bid u, ik smeek u uit de nood. Nou, dat woord, Nu zegt de Heere, Jezus, nu moet je smeken. Nu moet je bidden. Nu moet je aanhouden. Nu moet je blijven verzoeken. Bid dan de Heere des oogsters. Bid dan. Over geen enkel woordje heen lezen. Bid dan. Je kunt ook zeggen, bid zo. Als je nu ziet dat die nood zo groot is, dat die oogst zo groot is en dat die arbeiders er zo weinigen zijn. O, bid dan zo tot de Heere van de oogst. De Heere van de oogst, een prachtige naam. De Kyrios van de oogst, dat is God de Vader. Dan zegt Jezus, vraag het nu maar aan mijn Vader, de Heere van de oogst. De oogst is van hem. Wat is dat een troostvolle gedachte. Bid tot de Heere van de oogst. Zoals Paulus zegt, zie de verwijstekst. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk bij u. Ja, zo is het. Bid de Heere des oogstes. Die oogst, die is er. En die oogst, die komt er. Daar hoeven we niet ongerust in te zijn. De Heere die zal al zijn uitverkorenen bijeen verzamelen. Dat ligt zo eeuwig vast in dat welbehagen van de Vader en in die ontferming van de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest waar we vanavond nog wel meer over zullen horen. Maar Hij is de Heere. Matthew Henry verwijst zo mooi naar die wijnstok en mijn Vader is de landman. Hij is de Heere van de oogst. En bid nu maar tot die Heere van de oogst. Het gaat allemaal naar zijn welbehagen. Maar Hij wil erom gebeden worden. Hij wil erom gesmeekt worden. Geliefde gemeente, jong en oud. Dat mag toch vrijmoedigheid geven. Als deze week de boezemsingel in de belangstelling staat. Maar daar gaat het niet om. Ga nu eens naar je binnenkamer. Het is niet onze oogst. Dan zouden we geen recht hebben. Dat hebben we natuurlijk toch niet. Maar dan zouden we geen grond hebben om te bidden. Want als het nu van ons zou moeten komen, onze oogst, dat is allemaal zo verzondigd. Maar het is zijn oogst. En nu mag je aan de Heere van de oogst vragen, wilt u arbeiders in uw oogst uitstoten? Het is niet onze zaak, maar het is zijn zaak. Dat is het. Ik las in de verklaring van Matthäus van Spurgeon. Hij zegt, laat ons de Heere van de oogst bidden om zelf voor zijn oogst te zorgen en er zijn eigen mannen heen te zenden. Dat is heel kernachtig gezegd. Heere, wilt u uw eigen mannen erheen zenden? En wilt u het curatorium licht en wijsheid geven om de juiste beslissingen te nemen? En Heere van de oogst, mogen er dan arbeiders in de wijngaard bijkomen, arbeiders in de oogst bijkomen. Ga in je binnenkamer. Zoek een stille plaats op, ook in deze dagen. En leggen jullie het ook neer, jongeren. Want de oogst moet binnengehaald worden. Jullie zijn de nieuwe generatie in de gemeente. En er moeten arbeiders zijn. Vraag het aan de Heere. Mag ik het ook zo eens aan je hart leggen, jongens? Vraag eens aan de Heere of je zelf zo'n arbeider mag zijn in zijn oogst, in Gods oogst. Want er vallen arbeiders weg, die zijn daar zomaar een tijdje bezig, hè? Die arbeiders. Het is net als in de gewone oogst onder Israël. Die werkten een tijdje en dan werden ze weer afgelost. Dan kwam er weer een nieuwe groep arbeiders. En zo hebben wij arbeiders nodig. Dat er arbeiders wegvallen. Predikanten wegvallen. Ambtsdragers wegvallen. Bid de Heere van de oogst. Ga het ook maar vragen, Heere. Mag ik ook zo'n man zijn die u uitzendt in de oogst? Mag ik ook zo'n werker zijn in uw koninkrijk, op welke plek dan ook? Bekeer me en leer me en leid me en stoot me uit dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dat is de kern. Arbeider. Eigenlijk staat er een werker. We hebben werkers nodig. Er moet gewerkt worden, hè, in het koninkrijk van God. Geen luie mensen, maar trouwe arbeiders die het hart voor de oogst hebben. Dan heeft ieder weer zijn eigen gaven en zijn eigen krachten en zijn eigen uithoudingsvermogen. Ik denk eraan jongens en meisjes op die oogsten. Op dat oogstveld, dat graanveld, ja, daar waren natuurlijk verschillende arbeiders. De een was sneller moe dan de ander en de een kon langer volhouden dan de ander. En de een was natuurlijk sterker dan de ander. En de een werkte er zo lang en de ander die werd voor zo'n tijd gehuurd. En zo werd dat afgewisseld. Maar ze moesten allemaal werken. Weet je wat Luther zegt van het predikantschap? Hij zegt: het is stof inademen en het is bloed zweten. Het is zwaar werk, maar het is ook goed werk. Er is eigenlijk geen beter werk dan om in Gods oogst te mogen werken. En nu zegt de Heer Jezus, nu moet je bidden dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. En dan heb je weer zo'n sterk woord, uitstoten. Kanttekening 42, door de kracht van de geest gewillig en bekwaam gemaakt. Alle bezwaren overwonnen. Je leest dat uitstoten, uitwerpen bij bijvoorbeeld die duivel die uitgeworpen wordt. Of de Heer Jezus die mensen uit de tempel drijft. Nou, dat ging natuurlijk wel even met kracht gepaard. En waarom moeten die arbeiders nu uitgestoten worden? Waarom moeten die nu uitgeworpen worden? Waarom moeten... Ja, er kunnen zoveel bezwaren zijn. En er zijn ook zoveel bezwaren. Hoe moet ik nu in die oogst gaan arbeiden? Ik kan dat helemaal niet. Maar weet je wat de Heere nu doet? De Heere van de oogst, die zorgt zelf voor arbeiders. En die maakt ze gewillig. En die maakt ze bekwaam, dat is geschikt. Wat gebeurt er dan? Als het gaat om het predikantschap, dan wordt iemand geroepen. Hoe wordt iemand geroepen? Heel eenvoudig, door Gods woord. Dan gaat de Heere een woord uit zijn woord op je hart binden. En dat woord, dat gaat over de prediking van het woord. Dan geeft de Heere aan zo iemand een opdracht vanuit het woord, vanuit de Bijbel, om het woord te verkondigen. Want dat is natuurlijk wel duidelijk. Je moet wel een lastbrief hebben. Een duidelijke lastbrief van predik het woord of een ander woord uit het woord wat de Heere als een opdracht in je hart geeft. Dat is de roeping. Dan kan er zoveel strijd overheen gaan. Ik weet dat uit mijn eigen leven. Toen dat woord uit Jesaja 40 vers 9 op mijn hart gebonden werd. Ja, maar Heere, is dat dan wel een roeping tot het ambt van predikant? Of is het een roeping tot ouderling of iets anders? Maar dat de Heere dat duidelijk gaat maken vanuit zijn woord. Nee, predik dat woord. Zeg de steden van Juda, zie hier is uw God. En dan komt er een moment van uitstoting. Dan moet je gaan. Dat hoeft niet gelijk na de roeping. Dat kan soms wel eens wat jaren duren. Kortere tijd, langere tijd. Daar is de Heere vrij in. Het zijn zijn arbeiders. En hij werkt met iedere arbeider weer op een andere manier. Maar dan komt er een moment. En dan moet zo iemand het gaan vertellen. Tegen de kerkenraad eerst. En dan als de kerkenraad zo iemand doorstuurt. Tegen het curatorium. En gezonden worden, ja, dat is straks pas, hè. als dat werk gaat beginnen. Als iemand door de klasses wordt toegelaten. En ook zijn werk gaat doen als predikant in een gemeente. Roeping, uitstoting zou je kunnen zeggen, zending. En dat doet de Heere krachtig hoor. Dan kun je niet anders meer dan je melden bij de kerkenraad of bij het curatorium. En dan zeg je maar heel eenvoudig hoe het in je hart ligt. Ik heb er zelf jaren op moeten wachten na mijn roeping. Maar één zin in een preek veranderde het totaal. Toen moest ik gaan en toen mocht ik gaan. Toen werd ik ook toegelaten tot de theologische school om uiteindelijk na de opleiding te beginnen in de gemeente. Want de oogst moet binnengehaald worden. Het is zwaar werk, het is vermoeiend werk. Je ziet die mensen bezig op die akkers. En dat geldt ook voor dit werk, het ambtelijk werk en bijzonder van predikant. Maar het is ook een mooi werk. Matthew Henry zegt, het is een aangenaam werk. Mag ik er nog iets bij zeggen? Het is eigenlijk een, en u moet dat niet verkeerd begrijpen, maar het is eigenlijk ook een feestelijk werk. Dat weet je wel, als er oogsttijd was, dat was altijd een vrolijke tijd. Want dan lees je over, ja, Jesaja 9, ze zullen blijde wezen gelijk men zich verblijdt in de oogst, wanneer men de buit uitdeelt. De Heere die zorgt voor de oogst. Met halmen die van zwaarte schudden, we gaan het zingen, uit Psalm 65, het 9e vers, en lonens landsmans zweet, Psalm 65 vers 9. Gebed om arbeiders in Gods oogst. De aanleiding, de noodzaak, maar nu ook het vervolg. Want nu komt er nog een vervolg. Hè? Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, bid aan de Heer des oogsts dat hij arbeiders uitstoot, gewillig maakt. Dat er arbeiders, steeds arbeiders in die oogst mogen komen. En dan lees je na dat gebed en zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebben, de hoofdstuk 10. Hij heeft hen uitgezonden. Dat is het eerste, uitzending. Dat is het vervolg van dit gebed. Hij zendt ze uit, zijn 12 discipelen, die hij ook apostelen noemt. Vers 2, kijk maar, Matthäus 10. De enige keer in het Matthäus-evangelie dat de discipelen apostelen worden genoemd. Uitgezondenen. En hun namen worden genoemd. De apostellijst in vers 2 tot en met 4 begint met Simon Petrus en het eindigt met Judas Iscariot. Ja, die wordt ook uitgezonden. Door grond, mo God. en ken mijn hart, beproef me en ken mijn gedachten. Een arbeider in de oogst die uiteindelijk niet aan die grote arbeider verbonden was. En zo gaan ze uit en hij roept ze tot zich en dan zendt hij hen uit, vers 5. En dan gaan ze tot de verloren schapen van het huis van Israël, moeten deze arbeiders gaan en prediken het koninkrijk der hemelen en genezen alle ziekte en kwaal onder het volk. Zo moeten ze het woord gaan brengen, zo moeten ze de tekenen tot bevestiging van het evangelie ook gaan uitvoeren. En dan zal het twee kanten opgaan. De Heere Jezus zegt, ze zullen je ontvangen. En dan mag je zeggen, vrede zij in dit huis. Maar ze zullen je ook uitwerpen en niet ontvangen. En dan zal het de landen van Tyrus en van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan deze stad. Hij roept ze tot zich. Eerst gaan ze naar Jezus toe. Eerst bij Jezus en dan gaan ze uit. Wat wordt er nu van een arbeider gevraagd? Nou, dat hij bij Jezus is geweest. Wat wordt nu door het curatorium morgen gevraagd aan iemand die zich heeft gemeld? Hetzelfde als wat iemand gevraagd wordt als hij zich bij de kerkenraad meldt. Vertel eens iets van je bekering. En vertel dan iets van je roeping tot het predikambt. Bekering, waar gaat het om? Dat je een zondaar bent en dat je dat weet, dat je dat geleerd hebt. Maar ook hoe die zondaar, ik als zondaar, nu bij Christus ben gekomen. Daar gaat het om. En hoe mijn leven dan is, verborgen met Christus in God. Bekering en leiding in je leven. Maar ook, hoe is het nu met die roeping? Eerst bij Jezus, hè? En zo moet het, de beste voorbereiding, zegt Matthew Henry, dat is Jezus kennen. En gemeenschap met hem oefenen. Christus werd niet alleen aan Paulus, maar ook in Paulus geopenbaard. Voor hij hem ging prediken. Dat is belangrijk. Dat we iets van Christus, hem mogen kennen. En dan, ja, dat mag onderzocht worden. En daarom is het ook nodig dat er een curatorium is. Een kerkenraad is en een curatorium is. Waar medebroeders ook kunnen horen en luisteren. En onderbiddend opzien tot de Heere van de oogst mogen vragen. Heere, geef ons de goede beslissing over deze man te nemen. Want het is ook zo gewichtig voor hemzelf, voor degene rondom hem, maar ook voor de gemeenten. Heere van de oogst, stoot u eruit. En dan is er nog wat navolging. Ze worden uitgezonden en ze moeten ook nog voetstappen gaan drukken. Bid de Heere van die arbeiders, die moeten nu in de wijngaard, in de oogst Jezus gaan volgen. Met dezelfde ontferming en bewogenheid het werk gaan doen, gericht op de oogst. Want het gaat niet om jezelf in dit werk. Die arbeiders zijn aan de oogst bezig. Die oogst van God, die moet binnengehaald worden. En daarom mogen zij ook de voetstappen drukken. En, ja, dan gaat het ook door kwaad gerucht en goed gerucht. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En een discipel is niet meer dan zijn meester. En weet je, je moet ook klein worden en klein blijven. Wat schrijft Matthäus in die apostellijst? Matthäus, die nu een beetje beter ben dan toen ik in dat tollenaarshuis zat? Nee, vers 3. En Matthäus, de tollenaar, zo klein houdt de Heere zijn arbeiders. Zeg, gebed om arbeiders in Gods oogst. Ik kwam bij de voorbereiding van de week nog een preek van de oude dominee A. Jansen tegen. Leefde aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw, gestorven, overleden in Tolen. Hij hield een synodepreek in 1910. Dat is dus nu 115 jaar geleden, dominee Jansen, die toen in Terneuzen stond. Wij hebben het diep verzondigd, zegt hij. Hij preekt over dezelfde tekst. Maar deze ene hoop blijft ons over. Dat God de getrouwe is en blijft. En dat het Jezus is die getuigt. Ik ben met u lieden. Tot de voleinding der wereld. De boezemsingel in de belangstelling. Mag ik het iets anders zeggen? De boezemsingel in de binnenkamer. Gaat u, ga jij morgen mee naar Rotterdam? Ik bedoel niet dat je allemaal morgen naar Rotterdam moet gaan. Maar breng Rotterdam, breng het curatorium, ons als broeders curatoren voor het aangezicht van de Heere, met die mensen die zich zullen melden, die mannen, en bid dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoten. Amen. Heere, mogen we zo leren bidden zoals uw Zoon het heeft voorgezegd. Bid dan de Heere des oogstes dat Hij arbeiders uitstoot. En dat we na deze preek de belangrijkste vraag voor onszelf toch niet zouden vergeten. Onder die oogsttijd van Gods arbeiders ben ik nu een schaap van die grote kudde en van die goede herder. Geef deze vraag mee naar huis. Help ons in deze dag verder een en andermaal, Heere. Breng de gemeente ook een en andermaal nog in uw huis en geef ook trouw in het luisteren en in het opkomen. Heere van de oogst, hoor ons, uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7 is de slotzang. We zingen Psalm 79, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.